Goedemorgen. U moet de groeten hebben van Linda Meijer. Hoort hij wel in deze gemeente? Of? Ja. Ik heb haar namelijk gezien een paar dagen gisteren nog, maar de dagen daarvoor ook op de kleine reveilweek, de mini-reveilweek van de Near East Ministry. En ik zag op de boekentafel een blad van de NEM en ook wat foldertjes van zo'n NEM-week. En dat is van harte aanbevolen. Ik mocht daar wat studies geven. Een hele gezonde visie hebben ze. En ja, er zijn heel veel mensen die erop afkomen. Hele gezinnen, voor elke leeftijd is er een programma. En een groot geheim van deze reveilweken, nu is de mini geweest en er zijn er dadelijk 3 in de zomer. Elke zomer 3 reveilweken. Het grote geheim is gebed. En dan niet even, Heer zegen deze spijzen, amen. Dag en nacht. 24 uur, alle dagen van de conferentie. Ja, wie wil daarvoor inschrijven? En ze staan te dringen. Wat? 'S Nachts bidden? Kom, prijs de Heer, al geknechten van de Heer, die staan desnachts, desnoods. Ja. Hey, fijn dat jullie er ook zijn. Ik heb wat meegenomen voor jullie. Ik heb een strookjes papier. En zou ik dat aan jou even mogen geven? En voor degene die zegt, nou, ik slaap bijna. Dit zijn vragen om even bij de les te houden. Van waar gaat het vanochtend over? Dit gaat over de preek van de week. Dus als je zegt, nou, dat is wel leuk voor mij, steek even de vinger op. In de eerste plaats voor tieners of groep, 7, 8. Maar als je zegt van ik zit in groep 87, is het ook goed. Over de antwoorden kan ook gecorrespondeerd worden. Hoe zat het ook alweer? Wat een goede vrijdag. Toen was er stille zaterdag en toen Pasen. En tussen Pasen en hemelvaart zitten hoeveel dagen? 40. Altijd valt hemelvaartsdag op een, ja dat was dit jaar, maar vorig jaar. En volgend jaar altijd op een donderdag. En 10 dagen daar weer na is het Pinksteren. En van Goede Vrijdag tot en met Pinksteren, dat kan heel vroeg in het jaar vallen of heel laat. Maar al die dagen zijn aan elkaar gekoppeld. En de meester die kan heel flauw zijn. Dat is een vraag in de klas. Van, meester, wanneer hebben we nou een leuk klassenuitje? Een schoolreisje? En dan zegt hij, nou, ik heb daar helemaal geen zin in. Als Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen. Wat flauw. Dan zegt hij, nooit. Want er zit altijd 50 dagen tussen. Pentecost is het Engelse woordje. Er zit het woordje 50 in, de 50ste dag. Maar wat deden de discipelen nou tussen hemelvaart en Pinksteren? 10 dagen. Ik wil met u een paar gedeeltes lezen uit Handelingen 1. Dat is het tweede boek van Lucas. Geschreven aan 1 persoon, Theophilus. En Theophilus kun je vertalen met Godliefhebber. En ik hoop dat u dat ook bent. Vandaar dat we met grote vrijmoedigheid ook zeggen, dit is ook aan ons geschreven. Nou, weet u ook wat de Latijnse naam is voor handelingen? Praxis. Echt waar? Praxis. Dus het geloof was mooi hoor, maar nu even in de praktijk. Lees handelingen. Praxis. En dan zijn ze bezig en dan lees ik in hoofdstuk 1 vers 14, na de hemelvaart is dat. Vurig en eensgezind wijden zij zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Samen bidden, een bidstond. En dan niet heel flauw, dat je in slaap valt, maar vurig. Ik heb me voorgenomen om vandaag niet te vurig te preken, omdat het al zo warm is. Maar hopelijk slaan de vlammen u uit en van, oh, wat ben ik lauw. Koud zelfs. Want de bidstonden van de gemeente, die staan nou niet zo bekend van, daar spettert het en daar raak je in vuur en vlam. Trouwens, u zegt, wacht even, bidstonden in de gemeente, hebben we hier bidstonden in de gemeente? Wanneer dan? Ik ben er nooit geweest. Is dat leuk? Mis ik wat als ik niet kom? Of is het altijd zo voorspelbaar? Oh ja, jongens, we gaan eerst en dan en dan en dan. Ik weet het lekker niet, dus ik spreek vrijheid. En misschien zegt u, man, iedereen komt hier. 120% zit op de bidstond. Wat zeur je? Nou, wat is er zo aantrekkelijk aan? Waarom bent u misschien nog nooit geweest? Zij baden vurig en eensgezind. Oh, dat was hun gewoonte. Kijk ook in Handelingen 2, vers 42. Handelingen 2, vers 42, dat speelt zich dan af na Pinksteren, na de Pinksterpreek van Petrus. En dan gaat de gemeente van start. En wat zijn dan de kenmerken? 2:42, ze bleven trouw. In de NBG staat ze volharden. Waarin? Nou, het onderricht van de apostelen. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. Ze braken het brood. En dan komt het. En wijden zich aan het gebed. Dat zijn de vier kenmerken van die eerste gemeente. En had u al eens gerealiseerd wat volharden betekent? Volharden moet je doen als je zegt, ik heb er geen zin meer in. Want als alles voor de wind gaat, zeg je, ja, nou, ik ga gewoon door. Ik vind het fijn, ik vind het leuk, ik vind het goed. Maar als je zegt, nou, het is zo mooi weer, wat doe ik hier? Om dan te volharden, juist als het tegen zit. Het is namelijk een keuze die je wilt doen. Nou, en u weet ook hopelijk dat de eerste gemeente 100% Joods was. De heer Jezus was niet een Jood, de heer Jezus is een Jood. Hij heeft nooit afstand ervan genomen. En dan bidden ze op zijn Joods. Handelingen 3, vers 1. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het 9e uur naar de tempel voor het namiddaggebed. Ja, dat zijn we gewoon. Dat doen Joden, ze hebben vaste gebedstijden in de tempel. Dat is ongeveer, het 9e uur is ongeveer 15 uur, oftewel 3 uur 's middags. Ze baden. En die traditie, een goede traditie, hielden ze aan. Dan ben ik in hoofdstuk 4, vers 13. En dan kun je je vragen, hoe kom je nou zo vurig? En dan wordt het vuurtje wel gedoofd en getemperd, want ze moeten ter verantwoording komen van wat zit je nou weer te zeuren en te praten over die Jezus? Hij is gekruisigd, we wilden hem uitschakelen en nou ga je nog door ook. Kap ermee. En anders dan, ze worden bedreigd. 4 vers 13, toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren. Dat waren geen analfabeten hoor, maar het waren geen studiebollen. Niet echt gestudeerd, maar toch wel onderlegd door de Heilige Geest, stonden ze verbaasd. En ze realiseerden zich dat beide in Jezus gezelschap hadden verkeerd. Maar omdat ze die man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen. En hun woorden worden onderstreept door daden, een genezing in dit geval. Ja, wat was hun geheim? Ze waren bij Jezus geweest. En misschien hebt u gedacht, toen u dat hoorde, het thema van volharding gebed, van oh, we moeten weer zoveel. Ja, mijn gebedsleven is niet florisant en nou moet ik dus weer een schepje erbovenop. Nou moet ik dat ook nog doen. Je moet helemaal niks. Maar mijn zware advies is, word verliefd op Jezus. En dan ga je niet verder zoeken en van moet dit, moet dat wel, kan ik nog een beetje voor mezelf. Dan gaat dat vuurtje branden. We hebben mooie liederen gezongen, maar soms denk ik van ja, waar zie ik dat nou? Toen dacht ik, nou, als je niet in God gelooft, kijk naar Israël. Nee, dat is geen ideale paradijsstaat, dat weet ik wel. Maar er gebeuren dingen die niet kunnen gebeuren. Lees de zendingsberichten. Zending, dat is zo ver van mijn bed. Compleet andere wereld. Ik heb wel moeite om mezelf met mijn hoofd boven water te houden. Maar dat is zo bemoedigend. Wat doet God op dit moment in Nepal? Hindoeïstisch koninkrijk en ze willen het christendom eronder krijgen. Maar het groeit explosief. Zo bemoedigend. Ze zijn bij Jezus geweest en dat is het geheim. Wil ik dat? En dat kost tijd. Ja, maar nee, ik heb ook net zoals u 24 uur in een dag. Dat is heel democratisch. Iedereen hetzelfde. Rechtvaardig. Maar we hebben tijd en prioriteit. En de tijdsinvulling kan van u en van mij heel wat anders zijn. En ik ga lekker niet zeggen dat is fout. Sommigen zeggen, oh, heb jij maar een kwartier stille tijd gehouden? Oh, wat weinig. Ik lekker een uur. Kun je zo krampachtig mee omgaan? Het gaat erom dat je altijd 24 uur per dag voor God leeft. En God loven wil niet zeggen we zingen prachtige liederen. Maar mag ik het ook terugzien in je gedrag? In je spraak? Hoe ben je in het verkeer? Echte godsdienst, zegt Jacobus, is omzien naar weduwe en wezen in een druk. En niet van, ken je de laatste nummers van Opwekking al en ken je ze al uit je hoofd. Leuk. Maar mag ik het ook terugzien in je gedrag? In je agenda? Hoe vul je dat nou, die tijd? Ze waren met Jezus. En dan tenslotte wil ik een voorbeeld lezen van een gebed. Dat vind ik in Handelingen 4, vers 24. Die discipelen, die werden bedreigd. Ik zou maar zwijgen als ik jou was, anders zwaait er wat. En dan zeggen ze niet, o kreun, help, Heer, bescherm ons, want we worden bedreigd. Lees 4, 24. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden, Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat erin leeft. Met andere woorden, u bent almachtig. Toch? U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd, waarom snoeven de volken? In de NBG staat er, waarom woelen de volken en beramen de volksstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Bespottelijk. Wie denk je dat je bent, dat je de Heer kunt tegenwerken? Want inderdaad, in deze stad, in Jeruzalem, hebben alle samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Nou, wie waren de tegenstanders? Herodes, Pontius Pilatus en alle volken en ook de stammen van Israël. Om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons uw dienaren in staat om zonder kleurscheren uit deze menigte te komen en dat we een fijne vakantie mogen hebben. Wacht even, dat is de verkeerde vertaling nu. 29, wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons uw dienaren in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken, dat we daarin mogen volharden. Door ons bij te staan, zodat zieken genezen vinden en op tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En toen ze hun gebed beëindigden, wacht even, ze hadden hun gebed beëindigd, maar ik hoor niet het woordje amen. Mag dat al wel? Bidden zonder amen zeggen? Ja, waarom niet? Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Ik zie hier dat ze een stukje uit de Bijbel, concreet Psalm 2, citeren in hun gebed. En wat is dat krachtig om Gods woord te hanteren? Maar mag je wel je ogen open hebben als je bidt? Misschien moet je het voorlezen. Dit staat daar. Ik heb nergens in de Bijbel gelezen, jongens, we gaan bidden. Handen vouwen, ogen dicht. Het staat nergens. Het staat meer dat ze zo bidden. Of geknield. Ogen open. Je kunt bidden als je achter het stuur zit van je auto. Liefst met ogen open trouwens. Ja, wees nuchter. Maar je kunt altijd met God praten. En waarom zijn die handen gevouwen? Ja, ik heb vaak een dagopening op school. En dan zeg ik, jongens, ik wil even bidden. En dan denk jij, oh ja, hij moet wel even tegen het plafond praten. Nou, je gaat je gang. Je hoeft niet met mij te geloven, maar ik vraag uit respect stilte. En dit is misschien wel handig, want ik wil niet dat je nou in je etui zit te friemelen en allerlei dingen gaat doen. Even stil. Kijk de verkeerde kant op. Dat is zo moeilijk, jongens, om stil te zijn. Hè? Ik vind het ook niet zo respectvol. Hè? En dan voelen ze hem wel zitten. Maar bidden is niet alleen iets van de christenen. Hè? Dat kunnen we van de moslims leren. Die hebben dat als core business. 5 per dag. En dan worden ze opgeroepen op de minaret, waar vroeger iemand met de hand aan de mond stond. Zo, jongens, het is weer tijd om te bidden. Hoeft niet meer, beneden microfoon, boven luidspreker, via de minaret. En in islamitische landen 5 keer per dag de oproep tot gebed. Ja. Oh, dat lijkt wel op klokgelui. Nou, het is toch echt anders, want klokgelui is een klank, maar dat van de minaret is een proclamatie. Dat zijn woorden. Daar wordt iets verkondigd van de islam, van Allah. Ja. Nou, bidden. Na het feesten komt het vasten, want er is tegenstand. Daar ga ik dadelijk meer over zeggen. En ik hoop dat wat ik zeg ook, ja, de bidstond, als die er is, als die een beetje saai is, toch een beetje vuriger wordt. Niet zo voorspelbaar. We mogen erin creatief zijn. Want dit is ook core business van de kerk. Wat zegt Jezus? Mijn huis, de tempel, zal een huis van gebed zijn. Ja, de kerken worden gebruikt voor allerlei bruiloften en partijen en studies en vergaderingen. Maar het zou eigenlijk moeten zijn voor gebed in de eerste plaats. Dat is de machinekamer. Toch? En dat kan overal, dat gebed. En ik mag u zeggen dat God de talen Kanaans begrijpt, maar ook modern Nederlands. Ik weet niet wat plechtiger klinkt, een gehaktbal of een bal des gehakts, maar we bedoelen hetzelfde. En sommigen denken, ja, ik moet omschakelen ineens in mijn gebed een oud-Nederlands, want dat hoort zo. Ik ben een papegaai, ik heb gehoord dat je zo hoort te bidden, dus dat doe ik dan ook maar. Ja, en ik wil ook even vragen, is Karel hier? Is er iemand met de naam Karel? Niemand? Ik wou het net over Karel hebben, Karel, want Karel vind ik zo'n mooie naam, Karel. Karel, we zijn zo verdrietig dat jij er niet bent, Karel. En Karel, dan zouden we toch zeggen, Karel, zou jij de volgende keer toch wel willen komen, Karel? Want Karel, je plek is leeg, Karel. En daarom, Karel, zou ik nog één keer willen zeggen, Karel, kom dan toch alsjeblieft, Karel. Want ik denk, is die man gestoord? Waarom noemt hij zo vaak de naam Karel? Ja, nou weten we wel dat hij Karel heet. Maar ik bedoel dat in sommige gebeden van sommige broeders en zusters hoor ik heel vaak het woordje Heer. 3 keer in 1 zin en zo. Ja, dat heb ik zo geleerd, want iemand die bad en denkt, oh, ze hoort dat, het is wel ook vroom. Maar moet dat echt of is dat meer misbruiken van de naam van de Heer dan gebruiken? En ik ga niet over uw hart oordelen, u zult het best goed bedoelen. Maar het komt bij mij wat geforceerd en opgeklopt over van de Heer voor en Heer na. En ik lees gebeden in de Bijbel zonder het woordje Heer en zelfs zonder het woordje Amen. En toch was het een goddelijk geïnspireerd gebed. Dat kan, gelukkig. Excuses voor Karel, sorry, ik wil je naam niet misbruiken, maar even als voorbeeld. En dan de inhoud van het gebed. Hè. Is het niet vaak zo egoïstisch? Zegen mij, mij, mij. Want Heer, ik heb een financieel probleem en het zou fijn zijn als u toch even wilt voorzien in geld. Ik moet trouwens ook een huis hebben. Dus een woningnood. Wilt u mij een huis geven? Ik ben trouwens ook ziek. Kunt u me niet even genezen? En ik ben net ontslagen, dus ik zou graag ook wel werk willen. Alles om mij. Natuurlijk mag je je problemen en je noden bij de Heer brengen, maar is dat alles? En o wee, als de Heer niet voorziet. Als die God niet de wegenwacht is die wel handig bij pech helpt. Bid je dat nog steeds? Of zeg je, het werkt niet? Er is niemand of hij is doof. Mijn noden worden niet beantwoord. Wat bidden mensen nou in de gemeente? Is het alleen maar om mijn uppie of niet? Kan zo egoïstisch zijn. Maar het is zo krachtig om Gods woord te citeren in je gebed. En dan stellen de discipelen een vraag aan de Jezus in Handelingen 1. En als ze aan de Jezus een vraag stellen, is dat eigenlijk ook een gebed. En het is geen egoïstisch gebed. 1 vers 6, zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, anders zegt ze baden. Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Gaat niet over mij, maar over het koninkrijk van Israël. Ze hebben eerder wel gedacht en gevraagd, mag ik even trouwens een erepositie krijgen in dat koninkrijk? Maar dat bidden ze hier niet. Het gaat om dat koninkrijk van God. Zo breed. Dat gaat buiten mijn privéleven om. En natuurlijk wil ik daar deel van uitmaken. Ja. Nou, hoe moet je bidden? Sommigen zeggen, nou, zeg het maar heel vaak, repeteer, repeteer. Zet je verstand op nul, blik op oneindig, repeteer maar. Toen ik zelf leerling was, toen had ik Engelse les op een Rooms-Katholieke school. En de leraar Engels die begon met de dagopening met het Onze Vader, maar dan wel in het Engels. En binnen een halve minuut was die klaar. En dan begonnen we met de les. Ik denk, wat zegt die man nou eigenlijk? Ja, we zijn nu met de les bezig. Maar ik heb wel gebeden, ik heb ook geen idee wat ik heb gezegd, alsof het bidden op zich iets is. Repeteer maar. En dat zegt hier Jezus ook bij het Onze Vader. Bid dan al dus. En sommigen hebben gezegd, nee, alleen maar op deze manier. Repeteer de woorden. En dan kun je een boeddhistische gebedsmolen worden. Geef maar een slinger eraan en het gebed, dat desnoods buiten je om. Nou, daar zijn hulpmiddelen voor. In de moskee doen ze dat met de gebedsketting. Had ik die al eens eerder laten zien? Hier, geloof het wel. Niet? Dat is een ketting van 33 en 33 en 33 kralen. 99. Die laat een moslim één voor één door zijn vingers gaan. En bij elke kraal zegt hij een gebed. Noemt hij de wonderschone namen van Allah. Ziezo. Ik ben weer rond. Ik heb weer punten verdiend. Ik heb het gedaan. Scoren. En dan kent u in de Rooms-Katholieke Kerk wel waarschijnlijk de rozenkrans. Een weesgegroetje en Onze Vader afwisselend kralen. Je laat het door je vingers gaan en je bent weer klaar. Is dat zo de bedoeling? Reproduceren? Want bidden, laten we wel zijn, is absurd. Waarom zou ik iets tegen God zeggen als hij alles al weet? Ik vermoei hem alleen maar met mijn woorden. En Gods wil zal toch wel gebeuren. Maar God wil ons horen. Zoals een vader al lang weet wat zijn kind wil. Ik zie het aan je gedrag. Ik ken je heel goed. Dat vader toch wil horen, zeg het maar. Ik wil jou inschakelen en jij kunt mij als vader activeren als het ware. Ja, en dan niet zo soft, maar met vuur. Met vuur. Moet dat allemaal? Nee. Maar waar is je hart? Waar is je verliefdheid? Je toewijding? En dan moet je maar even afdenken van en vergeten het gevoel. Ik voel me helemaal niet zo geestelijk en aangesproken en dat er een God is. Ik zit hier wel, maar mijn gevoel is zo verschrikkelijk dood. Dat is nu de situatie van mijn vrouw. Ze heeft depressieve gevoelens en ja, jij geniet, ik weet niet wat dat is. En dan toch doorgaan, ervoor kiezen door te gaan, met je verstand, zonder dat je je bevestigd ziet in je gevoel. Ja, maar wat moet ik dan bidden? Nou, er zijn zoveel hulpmiddelen, en dan ga ik lekker niet aanreiken van een volletje of zo. Waar is uw hart? En dan ga je zoeken. Wat hebben die Wycliffe eigenlijk, die mensen nodig? De gebedskalender van Open Doors. Van een of andere zendingsorganisatie. Wij zijn zelf bezig in de Ramadan om te bidden voor de moslims in de Ramadan. In de vaste maand. Ze zijn zo bezig met hun geloof. Ook in de nacht, vooral in de nacht van kracht. Dan kun je des te meer punten scoren, denken moslims. En waar zijn de christenen die zeggen, nou, en ik bid met je mee. 'S Nachts bidden? Ja, het moet niet gekker worden. Heb je wel eens gehoord van de Walpurgis bidstond, 30 april op 1 mei? Dat de occulte wereld dan juist actief is. Ja, ja, dat zal wel broodje aap verhaal. Ik heb contact gekregen met mensen die daarin hebben gezeten, die christen zijn geworden en zeggen, het is meer dan heftig. Zij vervloeken wat God gezegend heeft en zegenen wat God vervloekt heeft. Willen dat huwelijken van christelijke leiders kapot gaan, dat gemeenten stranden, dat ze elkaar in de haren vliegen. Wel te rusten. Nou, sinds ik dat weet, zeg ik, nee, ik kan niet meer naar bed. Om 12 uur 's nachts ben ik actief. Ja. En voor de 25e keer mag ik de Nacht van Gebed organiseren van Open Doors in Delft. Is dat een feestje waard? Eigenlijk triest. Wat zou het een feest zijn als heel Open Doors opgeheven wordt? Van ja, het is niet meer nodig. En het is niet zo van, oh ja, die zielige christenen daar ver weg. Die hebben het zo moeilijk. En daar moet ik nou voor bidden. Je moet helemaal niks. En ze zijn helemaal niet zielig. Het is zo inspirerend om ondanks zoveel tegenstand door te gaan. Dat zie je op de filmpjes. En dan is het niet de vraag, kan ik mijn ogen nog open houden? Dan is de vraag, kan ik mijn ogen nog droog houden? Voor mij was het de allereerste keer dat ik meedeed met een nacht van gebed. Ja, voor iedereen een keer de eerste keer. En sommigen zeggen, dat kan niet hoor, dat hou ik niet vol. Maar je mag ook een uurtje komen. Mag. En waar is dat dan in Alphen aan de Rijn? Nou ja, de website van Open Doors. Als je echt wil, wie zoekt, die vindt. En je kunt naar huis gaan en zeggen, nou ja, we gaan de zon opzoeken op zondag. Het is eigenlijk maar een beetje routine en doet me niks. Dat kan. Maar God wil u vanochtend in het hart grijpen. Zeg maar, ik heb je nodig. En ik kan het alleen. Dat is gaar. Ik heb je nodig en ik kan het alleen. Maar ik wil jou inschakelen. Ik wil je delen in de vreugde en in de strijd. Want ik krijg het niet cadeau. Ik wil dat je die liederen ziet, ervaart. Maar niet zo vroom op je stoel blijven zitten van de gebraden duiven vliegen hem in de mond. Maar in de strijd te staan. In actie te komen. In de wijk het licht proberen te laten schijnen. Verwacht tegenstand. Maar er wordt gebeden, heb ik gehoord. Het heeft een geestelijke dimensie. Goed, ik wou voorstellen dat een filmpje wordt over de nacht van gebed. Maar dat hoef je helemaal niet aan te trekken hoor. Of toch?
Anne van der Bijl zei ooit: onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Want als we bidden, dan zijn er geen grenzen, dan zijn er geen gevangenismuren, dan zijn er geen gesloten deuren. En dat geloven we nog steeds. Christenen in de vervolgde kerk vertellen over de kracht die ze ervaren van onze gebeden. Daarom organiseert Open Doors in de nacht van 21 op 22 juni de Nacht van Gebed, ook dit jaar weer. Honderden christenen in Nederland en Vlaanderen komen dan samen om biddend rondom de vervolgde kerk te gaan staan. Door middel van filmpjes en een gebedsboekje ontmoet je dan christenen uit India, Noord-Korea en het Midden-Oosten. Wil jij ook meebidden? Of wil je zelf een nacht van gebed organiseren? Dat kan. Ga dan voor meer informatie naar de website. En bid met ons mee.
Ja, dankjewel. En als je hart geraakt is, dan wil je nog verder gaan misschien door te zeggen, ik zoek ze op. Waar zitten die christenen? Tot mijn grote verrassing mocht ik een reis maken naar Noord-Korea. Mijn ouders zijn me voorgegaan en die zijn naar Albanië gegaan. Toen het pot dicht was, een dictator. En ze pretendeerden, wij zijn het enige en het eerste atheïstische land ter wereld. We hebben een atheïstisch museum om laten zien dat vroeger, nou niet meer, mensen zo stom waren om in een god te geloven. Maar het communisme en zo, wij weten beter. Ja. Zijn er nog tieners hier? Ja, hè? Wie durft even hier te komen om wat te ontdekken? Ik heb een vraag voor je. Doet niet pijn. Je hoeft niks te zeggen, helpt dat? Kom even. Dan kom ik bij jou. Nou heb ik een boek, hè? Wat zou dit zijn? Een Bijbel, pak hem even vast. Dat is natuurlijk een inkoppertje. Maar kun je even vertellen welke vertaling dat is? Welke taal? Moet je hem even open doen. Wie heeft een beetje verstand van talen? Zeg maar, nou, dat is niet zo moeilijk. Geef maar eens even hier. Weet je het? Wie zegt, nou, ja, ik ben wat slimmer. Ik weet het wel. Of is het heel moeilijk? Weet je vader het wel? Mag ik ook omdraaien, misschien op zijn kop of zo? Wie wil? Wie durft? Ja? Geef even door. Wat voor taal? Koreaans, nee. Dat is knap als je het niet gezien hebt. Ook niet Hebreeuws. Ja, Albanees. Ik kreeg een woord, Albanees. Nou, mijn ouders zijn naar Albanië gegaan. Die konden ook geen Albanees. Die hebben kinderen, het was een excursie, zijn naar scholen gegaan. Die hebben kinderen gezegend in het Nederlands. En er is een revolutie geweest, dankjewel. Een revolutie geweest in Albanië. En mijn ouders moesten eens weten dat mijn zoon, hun kleinzoon dus, met vrouw en kinderen in Albanië heeft gewoond en gewerkt om daar een kerk te dienen. Het is weer vrij, het kan weer. Dankzij onder andere het gebed van mijn ouders. Of zeg, ja, Albanië, wat heb ik nou met Albanië zeg? God moet mij, mijn noden, maar kijk even verder, wat is er nog meer? Uw koninkrijk komen, en hoe staat dat ervoor dan? Nou, dan mogen we in actie komen. En dit is, heb ik meegenomen als een soort trofee. Ik ben in Albanië geweest, mijn zoon opgezocht. Fantastisch werk deed hij daar. En dit is een trofee. God verhoort gebeden. Honger naar Gods woord. Ook daar. Ja. Goed. Ik wil eindigen met het kerstverhaal. Ik heb een vraag. Wat zongen de herders voor de engelen ook alweer? Wat zongen de herders voor de engelen? Kerstverhaal. Niks. Wat zongen de engelen voor de herders? Ook niks. Want er staat, ze zeiden. En wat zeiden ze dan? Ere zij God, ja, ere zij God, ja, ere zij God in de hoge. Dat is niet zingen, dat is een Grieks woord voor zingen. Maar dit is skanderen. Zullen we dat samen eens doen? Ere zij God. Ere zij God, ja, ere zij God, ja, ere zij God in de hoge. Doet u mee? Ere zij God, ja, ere zij God, ja, ere zij God in de hoge. Beetje harder. Ere zij God, ja, ere zij God, ja, ere zij God in de hoge. Variatie. En in alve. Ere zij God, ja, ere zij God, ja, ere zij God en in alve. Nog een keer. Ere zij God, ja, ere zij God, ja, ere zij God ook in alve. Proclameren. Bid soms saai, durf te variëren en het gaat niet om de vormen, het gaat om het hart. De intentie. Wat wil ik nou? Ik wil de Heer dienen. Ik wil verliefd worden op Hem. En ik wil dat zijn hart klopt. Nee, dat mijn hart klopt waar zijn hart klopt. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, zo mogen we u noemen. Tot u bidden. En het is absurd, want u weet het al lang wat ik ga zeggen. En toch wilt u ons horen. En wilt u ons zelfs verhoren. U wilt ons inschakelen. Vergeef onze enge blik. Ons egoïsme. Bepaal ons telkens maar weer bij u. En help ons om de goede prioriteiten te stellen. Dat het eigenlijk zo moet zijn dat we iets missen. Als we niet bij die bidsond zijn geweest. Dank u wel, Heer, dat u werkt. In Albanië. In Nepal, op dit moment onder de moslims, dat er veel Joden tot geloof komen. En wat voor machtige tijd leven u, maar ook met heel veel tegenstand. Help ons om als een priester in deze wereld te staan, om ja, voorbeden te doen. Dat is onze taak. Om als priester te offeren, tijd te offeren. En misschien wel zo extremistisch te zijn dat we een nacht van gebed bezoeken. Misschien een half uurtje. En dan toch de smaak te pakken krijgen. En ontdekken dat het niet saai is, maar dat het daar bruist. En dat we verwacht worden. Dat u op ons zit te wachten. Heer, ontfermt u zich over deze gemeente. Over de wijk van deze gemeente. En geef dat er hongerige mensen op af mogen komen, niet op dit gebouw, op deze gemeente, maar op u in de eerste plaats. En zich afvragen, wat heb jij wat ik mis? Ik wil het ook. Zo dragen we elkaar op bij u. Hemelse Vader, verheerlijk uw naam. Amen.